Geliefde gemeente, wij hebben vanmiddag op zondag 43 van de Heidenaarschap Christus. Dat gaat over het levende woord. Het levende woord, maar hij zal geen vals duidelijk geven. Deze dimensie. Vraag 112. Wat wil het levende woord? Het antwoord luidt dat het tegen niemand valse getuigenis geeft. Niemand zijn woorden verdragen. Geen achterklapper of lastdrager zijn. Niemand lichtelijk, gemakkelijk en onverwoord oordelen of helpen veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel verwijst. Tenzij dat ik de zware toren Gods op mij laten wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb, oprecht spreken en beleiden, ook mijn naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorstaan en bevallen. Is het zo? Neem een bot, hij zult geen vals getuigenis wezen tegen uw naast. Want ik ben de Heer, uw God. Geen man dat hij lieven zou. Dat levende gebod, dat is nou een zeer belangrijk gebod uit de twee dagen van de wet. Ik weet wel, alle geboden raken elkaar. Het een houdt met het andere verband. En het kwaad is kwaad. Zonde is zonde. Maar dat in dat levende gebod, daar kom je zo sterk tegen dat begin van de geschiedenis van de mensheid. En je komt er ook zo in tegen het eigen werk van de duivel dat daarin verboden wordt. Want de duivel, dat was de eerste valse getuige. Hij kwam met zijn gemaakte stem tot de mensen zeggen, is het ook dat God gezegd heeft? Want alle bomen van deze hof mogen jullie niet eten. Dan hou ik niet eten. Daar heb je het vals getuigenis. Jezus, die grote leraar der gerechtigheid, die heeft tegen de mensen gezegd, gij die zijt uit de vader van de duivel en wil de begeerder van uw vader doen. Die was een mensen woorden van het begin en een leugenaar, want geen waarheid is in hem. En dat valse getuigenis, dat hebben wij gehoord. En niet alleen gehoord, maar we hebben het ook aangenomen. En het echte getuigenis van God, dat hij ons gegeven had, gij zult daarvan niet eten, omdat hij niet de dood stelt. Dat hebben we op zijn geschoten. En zo is het vergif van de valsheid in het getuigen, in het spreken, in de onderlinge verhoudingen. Zo is dat vergif in ons leven ingekomen en het is de wortel van ons bestaan. Vals. Vanuit dat gezichtspunt is ieder mens een vals getuige. En de een mag dan wat meer opvallen in zijn vleierigheid of leugenachtigheid of valsheid. Maar het is zeker dat het zaad van alle boosheid in ons verleugend hart zich bevindt. In principe zijn wij dus valse getuigen. Ja. Dat is heel wat. Ja, het is nog meer om dat nou te aanvaarden. Om dat te aanvaarden dat dat de waarheid is. De droog en de onrecht spreekt zijn woord. Het hart laat na de ware grond van het weldoen op de mens. Als dat nou geldt van de mens, allen achterwege, allen leugenachtig gevonden. Waarom is dat nou zo erg? De catechismus spreekt dat we daardoor, als we dat doen, de zware toren van God over ons halen. Want de Heer heeft gezegd door zijn woord, de valse lippen zijn hem een gruwel. De Heer heeft een haat, een afgekeerd in. Hij is immers de waarheid. Hoe zou dan de leugenachtige tong bij hem verkeren? Maar nogmaals, waarom is het dan zo erg? Laat me duidelijk reageren. En omdat wij op die manier elkaar ontzettend veel verdriet doen en pijn verzorgen. Wat is er al een ongeluk en een verdriet en een ellende onder ons mensen alleen al door dat valse geloof? Dat in allerlei toonaarden, in allerlei gedaantes en vormen naar buiten treedt. Heel grof en heel subtiel. Daar gaan de verhoudingen onder de mensen aan kapot. Daar kan de gemeente door in grote moeite en zorg komen. Daar kan een huwelijk door onder hoge spanning komen te staan, vriendschap. Als hoeveel oorlogen zullen er op deze wereld ontketend zijn en grote valse getuigenis? Hoeveel doodslagen, woorden? Ja, en toch, hoewel we allemaal de neiging hebben om ons het slachtoffer te doen, toch kan dat eigenlijk niet erger van de overtreding van één God zijn. Waarom? Is dat niet erg genoeg? Nou ja, het is inderdaad, het is vreselijk voor ons, maar er is iets van nodig. In de overdenking van zondag ben je weer gemaakt. Je moet je toch afvragen, zijn wij te goed voor? Zijn wij zo, nou zo goed, zo hoog, zo eerlijk, zo oprecht? Dat we waard zijn om ook eerlijk en oprecht behandeld te worden. Wij nemen vaak de grond van de dingen in de feite van ons leven nu te kijken. Dit of dat is niet waar. Hij zegt van wel. Hij heeft achter mijn rug dit of dat gezegd. En daarom boem. Ik zal het inderdaad zeggen, of ik zal zus, of ik zal zo. Of het is uit met de vriendschap, is dit, is dat. Als je dat zo aanvoert en je slaat dat gade in je eigen persoonlijk kleine leven, moet je dan eerlijk zeggen, ja. Ja, ze gaan. Heeft hij dat echt van mij gezegd? Heeft zij dat gezegd? Als de week aan de hand loopt, dan gaan we het niet zien. Ja, jij om alles te laten zien. Dat is waar. Dat weet ik wel. Je mocht in het Oude Testament een beroep doen op de rechter. Als er iets vals, een valse manier, iets jouw uitreden werd. Maar toch, waar ligt nu het ergste van de overtreding van het negende gebod? Want ik weet in de samenleving, is het van grote betekenis als er een beetje eerlijkheid en oprechtheid is, en dat de een de ander niet op valse manier in de grond probeert te boren, bedacht te maken, zwart te maken. Dat zijn heel mooie dingen, waardevolle dingen. Maar het gaat nu even in de kerk om ons persoonlijk te vragen: waar ligt nou voor mij het erge van dit gebod? En met het neiging om te zeggen: hier. Ze hebben dit gezegd, ze hebben dat gezegd, of ze hebben van mijn vrouw dit of dat gezegd, of ze hebben van mijn vriend of zijn broer of zuster dit of dat gezegd. Vreugde, dat zijn mijn eigen werken des tijds. Maar, met dat alles, blijven wij toch staan op het punt. De mens in het middelpunt. Weet dan dat de afloop of de gevolgen van het valse spreken op allerlei manieren ellendige gevolgen kan hebben? Ik denk altijd aan die gemeene Ziba, die als dader moet vluchten voor zijn zoon Absalom, en die Libo zegt: die kan niet mee, die zit in Jeruzalem, en dan zegt Ziba tegen David: ja, weet je wat die zei? Hij zei: nou zal het koninkrijk misschien toch nog aan mij komen. En daarom bracht hij erin. Hij zei: stel jou tot bewindvoerder over alle goederen van medepiepel zijn. En bleef je ook niet waar zijn. Die man was zo gelukkig toen David weer terugkwam. Toen de Heer weer terugbracht, maar hij was een groot deel van zijn spullen kwijt. Nou gaat hij daar niet over. Als die maar mocht verkeren aan de tafel van koning David. Maar wat een ellende gevolgen. En zo zou je uit je eigen leven ook wel dingen kunnen doen dat je soms tijdenlang kwaad achtervolgd werd. Door de vraag: zou hij dat nou echt gezegd hebben? Zou ze dat kwaad voor mij hebben gezegd? Of ten onrechte? Of omdat ze niet hebben kunnen zwijgen? Oh, wat raken wij dan het tere punt van die verdeling als het gaat over onszelf? Wat zijn we dan geneigd om hemel en aarde te beweren? Om dat ongedaan te maken, om dat te straffen, om dat aan elkaar te stellen enzovoort. Ik zeg, de praktijk lijkt deze dingen te rechtvaardigen. Want wat is mijn aangedaan? En zeker als er niets, maar dat er niets van maakt. Ja, maar als we nou trachten aan te wijzen van wat erg is, kunnen wij dat dan ook doen vanuit de dingen, de gebeurtenissen die ons in dit leven overkomen? Kunnen wij daar uitkomen door te wijzen op die afschuwelijke gevolgen van rommel, van achterklappen, prachtig woord, lasteren? Ik zeg, daar kunnen wij er niet achter komen. Waarom? Kijk, als één van ons jouw werkelijkse hand rein uit zijn boezem komt halen en zegt, ik ben vrij, dan zouden we misschien aan zo iemand kunnen vragen, waarom is het zo erg? Dan zou zo iemand op enige wijze recht van spreken hebben. Hij zou recht hebben om een voornade te bewegen. Om de waarheid aan het licht te brengen. Maar als er dan niemand is, anderen zijn afgeleerd. Als het nou waar is wat Paulus in Romeinen 3 schrijft over ons, onze keel is een open graf. Onder onze tong is slangenvlees. En het hart van de mens komt voor boven zijn leven. Gedeelte van ons mensen hart is alleen maar boos van de jeugd. Als dat nou waar is, waar moet je dan het erge van deze overtreding van het leven gebod, waar moet je dan nog uit controleren? Als er allemaal zinken beschikken zijn, als er geen mens brandt schoon is. Ik hoop dat nog mee mag werken deze overweging om onszelf en wat ons wordt aangedaan te realiseren. Tenminste, dat we niet te sterk op onze eerlijkheid, op de feitelijkheid van ons leven steunen. En daaruit gaan kennen we over al die roddelpraatjes en weet je wat er gezegd wordt en ik heb nog nooit wat gezegd en dit en dat. Want dan bereikt de prediking van dat negende bod haar doel niet. Dat lijkt het allemaal ontzettend terecht actueel. En toch, er is dan de dimensie waar wij op gaan, is nog niet aan de hand. Ja, hoe moet je er dan aan komen? Hoe moet je dan leven? Waarom dat dan zo erg is? Daar. Omdat de Heer gezegd heeft, ik ben uw God. Die u uit de Egypte verlost. Maar u niet alleen. Ik verlos u met uw man, met uw vrouw, met uw kind, met uw broer, met uw zuster, met uw familie, met uw volk. Dat is de grote ontferming van de verlossing. Dat hij dat volk uit Egypte bevrijdt. En uit de slaafsgeroon blijft. Dat volk. Dat nou echt niet zoveel reden had om zich te beklagen in die zin. Want hebben ze onder een vals voorwendsel Jozef niet verkocht naar Egypte? Hebben ze hun vader niet altijd bedrogen in zijn verdriet? Ze hebben hem met bloed bevlekte mantel laten zien, laten thuis bezorgen,
om de schijn te wekken dat hij door een virus verscheurd was. Het hangt een valse getuigenis aan elkaar. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, hij heeft dat ellende gevolgd. Dag. Naar zijn wel. En nu. God verloste dat volk. En zegt, ik heb u uit alle volken van deze aarde bekend. Die broer, die zus, die vrouw, die man, dat kind, die familie, die zijn van mij. Die zijn van mij. Die geef ik het leven. Die geef ik levensruimte. Die geef ik uitkomst. Omdat ik geen man ben dat ik liefde zou. Ik heb haar verhaal laten zien. Midden in die rook. Tussen die geslachte dieren. Dat die weg van bloed. Bij dat op. Ik heb het laten zien. Een licht. Die tussen de stukken doorkomt. En die lichtglans midden in de duisternis, zij de altaren, uw zaad zal voorzeker redeling zijn in het breedland. En ze zullen hem verdrukken. Maar daarna zal ik ze uitvoeren met grote heerlijkheid en macht. God is geen man dat hij liegen zou. Hij zou geen menselijke man dat hij berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Op grond daarvan komt dat volk uit dat diensthuis even. Maar wie is de dragende kracht? Wie geeft of gaf nou de ruimte om eruit te komen? Dat was God. En dat is nu eigenlijk het einde van de overtreding van het negende bod. God is de God ook van mijn naaste. Mijn naaste, mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, daar mag ik misschien in bepaalde opzichten van zeggen, mijn vrouw, mijn kind, maar toch, in principe, is God de rechtmatige eigenaar van alles. Hij is de God en Geest die alles. Nu kan ik mijn uitgangspunt en mag ik eigenlijk mijn uitgangspunt niet nemen in de betreurenswaardige gevolgen van het valse getuigenis en dat het zo erg is en dat ik zo slachtoffer ben en dat wij slachtoffer zijn. Dat is allemaal waar, maar het zijn de gevolgen van de zonde. De zonde is dat ik God niet God laat zijn en kan laten zijn van mijn naaste, van mijn broer, van mijn zuster. En dat ik denk dat ik beschikken kan over waarheid en over leugen. Wat komt er dan geliefde gemeente veel op onze schoen te staan? Zou je niet zeggen dat het een ontzettend groot wonder is? Als een mens nou eens beschaamd mag worden voor God. Als hij nou eens een ogenblikje zou beseffen, hoewel hij het niet kan beseffen, dat God in zijn eer, in zijn gaarheid, kreeg, verdriet aandoen, tot toren verwekt. Omdat ik mij vergrijp aan iets dat ondanks alles van hem is. Nou, ik denk dat 99%, nee, maar ongeveer 100% van ons verdriet mee te lijden is met onszelf. En dat onze tranen, krokodiltranen zijn. En dat wij niet kunnen komen tot de wortel van het kwaad. Dat wij zonden tegen de Heere God die verlost uit dit verlangen. Door ons te begrijpen aan de naam van de naaste, over wie Gods naam is aangeroepen. Maar mag ik dan niet onder niks te zeggen? Spreekt de waarheid zich gesloten? Liefd niet tegen elkaar? Dat hij eerder zou hebben uitgedaan de oude mens. Lief niet tegen elkaar. Dat was wel. Ja, nee. Nee, laten we nou eens daar even blijven staan. Want we gezongen hebben uit Psalm 24 de aarde en haar omheb. Alles wat er is. Is van de Heer. Al komt het ons voor dat de duivel en de duivelse machtiging de overhand hebben ten eenmaal, zoals ook zo'n dichter daarop klaar. Over al dat bedrog, over al die eigen rechtigheid, onze tong, onze mond is toch van onszelf. Door wie zouden we ons de wet laten stellen? Wij zijn toch zelf onze wet, onze maatstaf? Ondanks dat alles zijn wettige eigen dood te zien. Op welke wijze dan ook? Daarom is de leugen aantastend. Van God en van zijn goedheid, zijn zoon en zijn leven, die hij neer te dalen op rechtvaardigen en onrechtvaardigen, is rijk, eerloos van de levende God. Waar moet een mens dank blijft. Ja, maar een mens die toch in de kerk zit, daar hoeft niet op te wachten. Ja, maar je zou het toch wel moeten kunnen verwachten dat die mens, nee, dat is niet zo. Als het goed zou zijn, zou er geen één mens in de kerk zijn dan die het verwacht van Israëls verwachting. Zou ze allemaal moeten zingen, schep mij een rein hart, o God, en vernieuwen het binnenste van mij een vaste vriend. ons onverbond met Israël. Dan komt nog een beetje spoor. Maar zolang ik en u beleven, onze wenkbrauwen fronsen, overal die rondvraagjes wat we daar elkaar mee aandoen, en niemand zegt waar is God mijn maker die de psalmen geeft in de nacht. Nou, zolang we daar niet aan toe zijn, zou je kunnen zeggen, boontje komt onze loten, zo de waard is getrouwd in zijn gasten, daar anderen bestraft en leert als een leidsman van de blinden, doet gij niet dezelfde dingen. Want draait alles over ik en nog eens ik. En dat is mij de opgewonden zaak. Ik. Wat u meegekomen, dat ik tegen niemand valse getuigenis geef, niemand zijn woorden verdraaien, in elk geval geen lastbaar zijn, niemand licht en onverhoord oordelen of helder veroordelen. Dan wordt hij nog opgezond. Kijk, een getuige is iemand die te maken heeft met, in de eerste plaats, met het gerecht. Die komt in de vorm van een aanklager of van een advocaat tevoorschijn. Die moet getuigen of iets wel of iets niet waar is. Nou, je begrijpt dat het gevaar ontzettend voor de hand is. Als je zo'n steltje leugenaars bij elkaar ziet, dat we toch in de hoogste instantie elkaar vervechten. Vernietigen. Het is niet voor niks dat de Heere God in zijn woord zijn toren openbaar over al zulke dingen. Want daar hangen levens vanaf zijn leven. Denk eens aan Abel. Het lukt niet om onze mijngaardje afhankelijk te maken. Wat valse getuigen. Die keihard zegt, moeten er wel twee of drie zijn, in de mond van twee of drie getuigen zal alle woorden bestaan. Maar goed, die zijn er wel te krijgen. De kusten, de kunnen. Een paar getuigen die zeggen, wij hebben een moeder lastig. We hebben een moeder broer. Nee, hij is dus doodschuldig. Dat is er wat. Dat is er toch eens geschreven. Ja, dat is zeker erg voor de jaren daarna. Want ja, wat denk je voor God? Nou, dat is het kind van God. Nou, die je nagel behoort tot het wettig eigendom des Heeren. Dat is dan een vermoede steek naar het hart van God. Als die valse getuigen bereid zijn om te zeggen hij is bloedbeest. Hij mastert God. En helpt niet. Wat Nabot ook zegt. In de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. En die rechters. Ja, we zullen wel mee in de complot gezeten hebben, maar over het algemeen, dan moet je ook zeggen, waar een mens. De waarschuwingen in de Bijbel zijn legio aan rechters, aan koningen, aan priesters. Kijk uit waar je niet omkomt om een valse getuigenis te geven of naar een valse getuigenis te luisteren. Laat je niet verblinden door goud en zilver en macht. Want je rampt God zelf aan. Daarover is hij zo vreselijk vertoond. mensen aandoen is erg. En daar hebben we de meeste last voor van die stroom, zoals ik al zei. Maar het allerergste is God in de hoge hemel, die heilig is, die maakt is een vertrouwen. Alsof hij niet voor het zeggen heeft, het leven, de naam en de eer van welk schepsel dan ook. Daar staat hij voor. Als met mate God. Ik ben niemand vals kruis, want dan belief ik God. Valse duivelis, ja, ach, je kan natuurlijk van alles en nog wat genieten. Maar laat het verdienen. Laat iedereen daar voor zichzelf zo denken, valse duivelis. Mens kan zo ver gaan dat hij zweert, ik heb het gezien of ik heb het gehoord. Terwijl er niks van is. Wil er niks voor tegen. Die Joodse mannen bij het graf, of die soldaten bij het graf, om geld, vertel ze de grootste leugen die je in kan denken. Hij is gestolen terwijl wij lagen slapen. Hoe weten ze dat? Hoe kun je nou zien als je slaapt wat er gebeurt? Maar daar zie je, hè, hoe je aan de hand van de gebeurtenissen kom je er niet uit, want de ene verdriet en verdriet de andere. Het is geen maatstaf. Heel alleen is God. Niemand zijn woorden verdraaien. We kunnen ook zo'n geweldig meester doen. Iemand zijn woorden verdraaien. Soms kun je de woorden van een ander letterlijk gebruiken. Alleen, je maakt van een vraagteken een uitroepteken, maar omgekeerd, dat zijn. Dat zijn. Probeer het. Echt. Je zijn woorden te draaien. Zo kun je breed te draaien, heb je alles gedaan. Geen achterklap is een lastig raadsleven. Iemand allerlei dingen in het oor fluisteren. Ik heb gehoord. Wat is toch totaal zinloos? Dat is woord. Stel maar voor dat we dat gemaakt hebben, of dan naast. Dan ben je nog een valse getuige. Al is je getuige dus waar. De getuige is vals. Want dan doe je dat. Want je moet in de eerste plaats bij God lezen. En dan ben je naast. Ben je vals, zo te zeggen. Dat moet het wezen, maar je moet niet bij een ander wezen. Bij God. Want God die heeft gezegd, we hebben nou even over de kerk, ik verlos uit Egypte. Heer is mijn naam. Ik ben geen man dat ik niet zal. Die God niet wezen. Want die is de baas. Ook over hem en over haar. Ga hem meer aan dan mij en jou. Veel meer. Mensen op het toe, als dat doet jou niet overgeven. Wanneer op de man zijn we nou weggekropen ergens in huis of waar dan ook en hebben we God onze nood of ons ongelijk, of weet ik wat, geklaagd. Om hem te vragen, ontferm u, Heer. U hebt toch ook die naaste, die broeder, of die zuster, of die vader, of die moeder, die man, of die vrouw, hebt u toch in uw goddelijke handen. Je moet zonder meer zeggen, dat is het verhaal niet. Dat is allemaal van de duivel. Nou, dan weet ik dat de duivel ontzaglijk gemakkelijk zijn toegevallen. Gij zegt dat de vader de duivel zijn, die hier in Jezus zit. Maar de blijft toch boven alles staan. Ik ben de Heer, uw God, uw God.
En die zit er. Nou nogmaals, als dat verdenkt u dan zo. En zelfs al 100 keer dat we naar elkaar toegelopen zijn en met de zogenaamde vertrouwelijkheid gezegd hebben, je moet er niet over praten, dan weet je wat ik nou doe. Nou zelf te bekijken wat altijd al die ideeën hadden dat het niet goed zou vragen, dan wordt het gewijs. Tegen de 100 keer. Zou daar 1 keertje tegenover staan? Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedrijven. Onze heuvel daar wordt ons uitgevuld. Dat is alleen maar gerecht. Dat is alleen maar God. Wij hebben het goed of het boos misdaan. Wij zijn van ergens vooraf. Wij zijn onze vader. Ah, daar komt nog wat. Ja, misschien uiteraard. Niemand lichtelijk gemakkelijk betekent dat zo'n coach zoals dat gewend zijn en onverhoord, zonder dat ze het God hebben voorgegeven. Of meegaan op de veroordeling. Door te zwijgen. En te zwijgen. Nee. Oordeel niet totdat je niet geoordeeld wordt. En wat ziet gij de splinter die in het oog van uw broeder is? En de balk die in uw oog is, ziet je niet? Zulk is de splinter die in uw oog is, dat gaat splinter natuurlijk, dat begrijpt u niet. De splinter. Vergeleken bij die balk. In wie bent of dat wij zijn ogen is dat bij mij maar splintertje. Zullen we dan toch eerst dat splintertje eruit halen en dan zeggen, broeder, laat me toe dat ik de dag aan het vuur oog. Amen. Ja. Eigenlijk is de splinter in ons oog, is de dag. Dat is eigenlijk de band die ons alle echt gezien ontdekt. Oordelen of helpen veroordelen. Allerlei dingen als eigen werken des duivels. Dat is nou het karakteristieke van de duivel. Hij liegt. Hij beliegt ons. Altijd. Als hij vroom praat en als hij goddeloos praat, hij is altijd een leugenaar. De leugenaar van de begin. Want God wordt zwaar toe. Als hij dat hoort, als hij dat ziet, als hij dat merkt. Schrik, ook zal mijn mond wel houden. Ik heb nog niks gezegd. Er komt de adem eruit de mouw. Onze verdoemelijke hoogmoed zal mijn mond wel houden. Ik zeg nooit meer wat. Maar in alles vroeg je het verkeerde. Het verdraaien van ons menselijk denken, van ons menselijk. Want waar zou wij niet tot de waarheid? Waar zou we oprecht spreken en bedrijven? Waar zou het mijn naaste eer en goed gerucht en helpen? Naar mijn vermogen voorstaan en bevorderen? Ja, wij zeggen dat kan ik niet. Dat kan ik niet, want volgens mij deugt het niet. Deugt zij niet. Oh. Is er nou alleen maar kwaad en zwartheid? Is er nog geen andere mogelijkheid om te helpen? Het is een droevige zaak. Vervloekt is ieder die niet blijft in geen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En het duidelijkste merken dat in het Nieuwe Testament. Want het gebod is bovendien ingekomen opdat de zonde te meerder worden en waar de misdaad meer wordt. Ook daar komt nou eens uit wat genade eigenlijk is. Dat gebod is ook om der overtreding wil daarbij gesteld. Dat het is uit zal komen. Waaraan? Aan God. Aan Christus. Dat hele scala van overtredingen dat is toegepast op onze heren en zaligmaker. Want waardoor die ellendige slaven uiteindelijk uit de lucht bevrijd zijn. Dat lam en dat bloed. Nou komt de volheid van de tijd, de Heer Jezus, die is gekomen in het vlees, die is opgegroeid, die heeft overal de waarheid gesproken, die kon zeggen: wie op de beschuldigde, wie op de dag bij de zonde. Hij kon zeggen: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Nou, je zou zeggen, als je nou een mens nog één kruimeltje werkelijk waarachtige vrezen Gods en Gods dienst en het zoeken van God zou kunnen toeschrijven, dan moet dat nu maar komen. Want nou vraagt het dus niet dat de ene de drie gedachten van Christus. Nou, de rouw dat de ene in ons midden gekomen is, die altijd de waarheid sprak en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Zo lijkt de schrift van het paradijs via via naar hetzelfde bij de hoge priester en daar staan ze te lieve mensen. Valse getuigen staan tegen God om hem te doden. Weg met de waarheid. Zogenaamd om Gods wil. Het is niet behoorlijk dat die man leeft. Maar eigenlijk gaat het om: ik voel dat hij mijn waarheid doorziet. Ik voel dat hij weet hoe ik ben. En dat is een pijnbank voor mij. Dat is een pijnbank. Dan is het zo gauw mogelijk kan. Ik wil niet op die pijnbank. Ik wil niet het gevoel hebben dat er iemand is die mij ziet zoals ik ben. Daar gaat het. Ze hebben geen nachtjes wakker gelegen omdat zo erg dit te erg weet om zichzelf. Daar moet de waarheid bij. En de waarheid moet struikelen op de straat. En de valse getuigen moeten opkomen dragen om allerlei beschuldigingen tegen hem in te brengen waar totaal niks in zit. Allemaal uit de lucht te brengen. En tenslotte wordt Jezus Christus om waarheid vroeg. Hij spreekt de waarheid. Ik ben inderdaad de gezegende van God. De zoon van de gezegende God. Dat ben ik. Je hebt gehoord. Wat een vals. Hoe durf ik dat te zeggen? Ja, mensen die we ook zijn, dat wij zo onze vuile mond openen die tegen, die zelf van die betrapte leugenaars zijn, zo gemeenvaak bezig in het onderuithalen van de anderen van elkaar, om dat te zeggen tegen de rijden. Die in al zijn woorden en daden de oprechtheid uitstralen. Dat is toch het dieptepunt.
van die menselijke godsdienstige beschavingsgeschiedenis. Vrees. Maar ja, we zullen niet blijven. En dat is iemand van de echte kerk. Iemand van het overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. Een man die heel veel van de Heer Jezus ziet. Hij gaf voor zijn valse getuigenis, maar dat wist hij zelf. Wees u zelf genade, Heer, dat zal u geenszins geschieden. Eigenlijk was het ook een beetje een valse getuigenis toen die zei: al hebben ze allemaal nu geërfd, Heer, kan er niet mee door, want Joshua Thomas. En zo, Nathanael, Philippus. Ik weet niet hoor, of dat het wel echt een volgeling zijn. Of dat ze nou echt wel alles ervoor over zouden hebben. Maar ik wel. Daar mag ik wel overtuigd zijn. Petrus, Petrus. Eerder haar twee van gekraaid en je hebt er drie maal voor over. Als de haas aankondigt, zo gezegd naar Joods denken, dat het paradijs open gaat, je zou zeggen, dan gaat de hel open. Nee. Nou, die man die staat er voor die. Ik ken hem niet. Dat is echt. Een echte visie. Nou ja, echt. Ja, hij is benauwd. Tuurlijk, hij is benauwd. Maar de Romeinen hebben al gezegd: de waarheid zal zegenvieren al voor een graaf de hele wereld. De waarheid is belangrijk. Maar zegt die man dan niet heel gewoon, heel eerlijk? Ja, ik word ook een volgeling. Dat heb je goed gehoord. Hij is bang. Hij is bang. Gewoon een creatuurlijke angst zou je zeggen. Dat hij denkt, hoe moet je nou met mij? Hoe moet je met mij? En weet je, wat het zo erg maakt voor je. Jezus is de gevangene. Nu is het volgens over hem uitgesproken. Hij is doodschuldig. Wij hebben een wet, een Romeinse wet, die zegt: van Jezus hoeft hij niks meer te verwachten. Van Jezus zal er niemand meer achterover vallen in elkaar gesproken. Niemand meer. Hij heeft dat waar. Hij is uit, is op, afgelopen. Hoe denk ik me snel ik alleen, wie moet me nou nog helpen? Wie moet me nou nog helpen? Met zich jou op. God vervloeke me als dat was, dat ik gemeenschap heb met die man. Vrees. Waarom? Hij heeft al onze ongerechtigheden op hem toen aangekomen. Toen dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij heeft zijn mond niet open. Stap naar de kerkprins. Ja, er staat er niet dat wij maar een los zouden denken, of een los zouden denken, en onverschillig zijn, maar alles zijn, maar het staat er. Het staat omdat de Heilige Geest dat wil gebruiken om ons te belichten en om ons te doen buigen. Ik. Ja, die valse kerk. Die Joden, die heiligen, ja wie, nee, ik heb tegen hem zware altijd weer misdreven, Nee, hij is geworden. Je hebt het gehoord, hij is dus dood. Dat is anders. Ja, dat zijn de valse lui. Nee, dat is waar, ja. Dat is waar. Maar dat zijn ook God in de hemel. Toen hij zijn eigen kind tot zonde maakte. Toen hij al die valse, vlijende lippen, die gelovige lippen, die liefhebbende lippen, al die met zichzelf meelijden, vervulde mensen, omdat ze zo raar behandeld worden in het leven. Toen hij een oude ongerechtigheid op hem deed aanloopt. Te verklaren voor onze schuld. Waarom? Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Dan kan er het volk samenvallen. Valsen. Of liefhebbers van zichzelf. Die als dat aankomt, zwijgt. Of verkeerd spreken. Nu kan er een volk samenvallen. En leren zingen. Zet Heer een wacht voor mijn leven. Met het oog op deze man van smak. Zorgt de Heilige God, de Heilige Geest ervoor. Dat je opeens ziet de droef van. Als je weer jij vertelt, als je weer dat gezegd hebt, hoe mooi het ook komt. O God, vergeet. Ik ben een aarde rander van uw eer, van uw naam, van uw waarheid. Dat is een God. Je zou zeggen, anders kun je maar beter in de klas spreken. Dat is toch niet zo dat ik in de lijst spreek, maar ik bedoel, dat is een mooi. Ik ben de Heer die u verlost. Zo. Gij zult geen kans verduiden spreken. Gij zijt volmaakt, mijn vriendin, mijn schoon. Gij zijt volmaakt. Maar ik bezorg. Nee. Mijn lieve zoon heeft alles betaald. De rekening. Ja, maar. Kom terug. Aan heerlijke dag. Laat het gisteren of vandaag of morgen begonnen zijn. De hand op de woorden. Vergeet me mijn schuld. Ik ben een leugenaar. O God, laat mij uw waarheid spreken. En de Heer begint daar. Je zou zeggen voor niks. Helpt het wel? Het helpt. Het helpt. Volmaakt zijn ze in zo'n lieve zoon. Maar de Heilige Geest trekt ze uit de duisternis tot zijn wonderbare, die als getuigenis heeft gedaan, teruggekomen. En wandelt voor zijn aangezicht. En deze weg aan.